Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt in der eeuwigheid en niet laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij zingen uit Psalm 20 het eerste vers. Psalm 20 vers 1. Dat op uw klacht de hemel scheuren. Dat zich de Heer ontdekt. De God van vader Jacob beuren u in een hoog vertrek. Psalm 20 en daarvan het eerste vers. Gemeente, de schriftlezing voor deze avond kunt u vinden in het boek van de psalmen en daarvan de 20ste psalm, psalm 20. Maar doen wij vooraf met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen en in aansluiting daarop zingen we psalm 72 vers 1, geef Heer de Koning uw rechten.
Ik geloof in God de Vader, den Almachtige. Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Thank you.
lezen we met elkaar Psalm 20. Een psalm van David voor de opperzangmeester. De Heere verhoor u in de dag der benauwdheid. De naam van de God Jacob zet u in een hoog vertrek. Hij zendt u hulp uit het heiligdom en ondersteunt u uit Sion. Hij gedenkt al uw spijsoffers en maakt uw brandoffers tot as, Sela. Hij geeft u naar uw hart en vervullen al uw raad. Wij zullen juichen over uw heil en de vaandelen opsteken in de naam onze Gods. De Heere vervullen al uw begeerten. Als nu weet ik dat de Heere zijn gezalfde behoudt. Hij zal hem verhoren uit de hemel zijner heiligheid. Het heil zijner rechterhand zal zijn met mogendheden. Deze vermelden van wagens en die van paarden. Maar wij zullen vermelden van de naam des Heeren onze Gods. Zij hebben zich gekromd en zijn nedergevallen, maar wij zijn gerezen en staande gebleven. O Heere, behoud die koning voor ons ten dage van ons roepen. Tot zover dit Bijbelgedeelte.
Gemeente, wij zingen uit Psalm 144, de versen 3, 4 en 5. En in die psalm gaat het over de strijd die er sinds Genesis 3 al is tussen het vrouwenzaad en het slangenzaad. Psalm 144, vers 3. Daal neder, neig in gramschap, fel ontstoken uw hemelen. Raak de bergen dat zij roken. Psalm 144, de versen 3, 4 en 5. Gemeente, het is het droevige slot van het Richterboek dat de opmerking wordt gemaakt: in die dagen was er geen koning in Israël, een iegelijk deed wat recht was in zijn ogen. 4 keer staat dat in de laatste hoofdstukken van Richteren. Het volk van Israël leefde in Kanaan, maar er was geen koning om samen te binden, om te regeren, en iedereen ging doen wat hem goed leek. En als we willen weten wat er dan gebeurt, dan moeten we vanavond die laatste paar hoofdstukken nog maar eens lezen. Dat zijn inktzwarte bladzijden in de Bijbel. En wat is het een bijzondere zegen van de Heere geweest dat hij Israël een koning heeft gegeven. Eerst de koning die het volk wilde, Saul, dat laten we vanavond maar liggen. Maar wat heeft koning David veel voor het volk mogen betekenen? Hij heeft hen verlost uit de macht van de Filistijnen en andere omliggende volken. Hij is hen voorgegaan op het spoor van de dienst van de Heere. En hij heeft de vrede mogen bewerken die er nodig was om later de tempel te bouwen. En daarin mocht koning David een klein voorbeeld zijn al van zijn nakomeling die eeuwen later zou komen. Koning Jezus, die naar de aarde kwam als een knecht om zich te vernederen tot in de dood, tot in de diepten van de hel, die zijn leven moest geven, maar daarna als beloning van zijn vader het koningschap heeft gekregen. En hij zit vandaag op de troon, koning Jezus. En hij zal nooit meer sterven. En hij zal nooit meer afstand doen van de troon. En hij zal over het huis van David koning zijn in der eeuwigheid. En het is gepast om na Pasen ook met elkaar stil te staan bij het koningschap van Jezus. En dat wordt ook beschreven in de psalmen. En vanavond overdenken we de eerste helft van Psalm 20. Psalm 20, de versen 1 tot en met 5. En ik lees u nogmaals het 4e vers. En daar lezen we: Hij gedenke al uw spijsoffers en make uw brandoffers tot as. Sela. Gemeente, onder deze tekstwoorden schrijven we als thema zegenwens voor de koning. Want als we die versen zo lezen, dan horen we een wens die het volk uitspreekt voor hun koning. En in die versen komen we 3 zegenwensen tegen en dat zijn de 3 punten van de preek. In de eerste plaats ondersteuning in zijn strijd, vers 1 tot en met 3. In de tweede plaats aanvaarding van zijn offer, vers 4. En in de derde plaats vervulling van zijn verlangen, vers 5. Dus zegenwens voor de koning, ondersteuning in zijn strijd, aanvaarding van zijn offer en vervulling van zijn verlangen. Gemeente, in het psalmboek zijn er nogal wat psalmen van David. En sommige zijn heel duidelijk te koppelen aan een bepaalde gebeurtenis in het leven van David. Bijvoorbeeld Psalm 34, toen hij gearresteerd werd in het land van de Filistijnen. Maar andere psalmen, zoals Psalm 20, noemen geen historische achtergrond, maar zijn psalmen die bedoeld zijn voor alle tijden en voor alle plaatsen. Een bijzonder onderdeel van de psalmen, dat zijn de koningspsalmen. De psalmen waarin de eer van koning David wordt bezongen. Psalmen waarin de macht van koning David wordt bezongen. En dan niet om op te gaan in een mens die duizenden jaren geleden leefde, maar omdat in heel het Oude Testament de Heer Jezus Christus al naar voren komt als de verlosser van zijn volk. Als de kerk van tegenwoordig zingt over onze koning die van Israëls God gegeven is, dan bedoelen wij daar niet meer David mee, maar Christus. En in heel zijn regering mocht David wat gaan afspiegelen van hoe de Heer Jezus zou zijn als koning. Maar een zwak voorbeeld, want ook het levensboek van David staat helaas vol zwarte bladzijden. En toch, wat heeft die man veel mogen betekenen voor Israël. Wat was het verlangen van zijn hart om Gods volk te verlossen. Om de vijanden te verslaan en om God de eer te geven. En zo is zijn zoon, de Heer Jezus, ook een koning. Het werd al gezegd door de engel Gabriël toen de geboorte werd aangekondigd bij Maria. God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn in der eeuwigheid. Het gaat vanavond over de koning die regeert. Boven Willem-Alexander. Boven Biden. Boven Poetin. Boven u en mij. En hij heeft het gezegd tegen zijn jongeren na Pasen. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En ook al lijkt het Niels het tegendeel te zeggen. De werkelijkheid is dit. Dat de macht, dat het wereldbestuur in de handen ligt van deze koning. En dat betekent dat het dus met deze wereld goed gaat. Ik zeg niet dat het makkelijk is, want wat is er een pijn, een lijden, een tranen. Maar de koning leeft en regeert. En dat zal hij doen totdat zijn rijk vol is. En Psalm 20 gaat zingen over de koning, koning David en dan daarachter koning Jezus. En het is heel duidelijk in deze psalm en de psalm 21 die er heel nauw aan verbonden is, dat er een strijd aanstaande is. Het land wordt bedreigd door vijanden. Misschien wel volken die een legermacht verzamelen en optrekken naar de grens. Maar we kunnen ook denken aan een van de burgeroorlogen die het rijk van David hebben geteisterd. Maar hoe dan ook, het rijk van David was altijd in gevaar. Waarom? Omdat het slangenzaad het vrouwenzaad haat. Omdat de Satan de komst van Gods koninkrijk wil verhinderen. En wat heeft hij geprobeerd? Om Israël te doden, zodat de Messias niet zou komen. Wat probeert hij ook nu, het Israël van tegenwoordig, te belagen en uit te schakelen, zodat Gods beloften niet in vervulling zouden kunnen gaan. Maar ook, wat is er nu een strijd gaande? Een strijd gaande tegen Christus en tegen zijn kerk. Zeker er zijn landen waar dat gaat met dreunende laarzen, met veel geweld, waar christenen uit hun huizen worden getrokken en opgesloten in kampen vol dwangarbeid, totdat ze afgemat hun laatste adem uitblazen. Maar ook wij, terwijl we hier in de kerk zitten, zijn midden in de strijd. Want de boze infiltreert en probeert ons, onze kinderen, onze kleinkinderen te overweldigen. Niet met geweld, maar door de verlokking. Steeds een beetje meer mee in zijn plan. Steeds een beetje meer betoverd door zijn koninkrijk. En moeten we als gemeente ook niet zeggen, wat hebben we er al veel verloren, die meegegaan zijn in zijn verleiding. En daarom ook al zitten we hier heel rustig in de kerk, en het is een zegen, we zitten midden in de strijd. Er is een strijd gaande om het behoud van uw ziel. En wat heb je geestelijke ogen nodig om dat te zien? Dat er aan de ene kant in de prediking wordt getrokken, wordt genodigd, wordt geroepen, om deze koning te voet te vallen. Om te buigen voor zijn genadeheerschappij, terwijl er aan de andere kant zo hard wordt getrokken, de andere kant op. Mee in zijn weg, in zijn spoor. En terwijl de vijand aankomt, ontmoeten we koning David niet in zijn paleis om koortsachtig overleg te houden met zijn generaals. We horen niet van boden die gezonden worden naar bondgenoten om te hulp te komen. Maar we treffen de koning aan bij het altaar. Om daar te roepen tot de Heere. En gemeente, is dat niet de weg die het allerbeste is, ook vanavond als we voorbeden deden voor verschillende zorgen. Bij het altaar roepen. Roepen tot de Heer. Roepen tot die God die helpt in nood en tot die koning met een hoofdletter die alles regeert. Roepen. En dan zie ik dan de koning staan met zijn volk. Het zijn heel verschillende soorten mensen. Er zijn kleine kinderen bij die weten nog helemaal niet wat het betekent om een koning te hebben en waarom de koning belangrijk is. Maar ze vallen wel onder die koning. En ze zijn wel afhankelijk van hem. En er zijn ook mensen die staan daar en die zien de koning en die weten wie David is en ze zijn eerder achter hem opgetrokken en ze weten hoe de Heer verlost heeft door de koning. En ze mogen hem daar zien staan, de koning die ze van de Heer hebben gekregen. Misschien hebben er ook wel mensen gestaan die veel meer oog hadden voor de omstandigheden. Die eigenlijk heel bang waren. En die het verleden al zijn vergeten. En toch, met al die verschillende soorten mensen, staat de koning bij het altaar, voorafgaand aan de strijd, om te roepen. En als we dan kijken naar deze koning, naar koning Jezus, die staat daar ook met zijn volk. Gods volk. Een uitdrukking die gebruiken we nogal eens in de preken. Maar wie zijn dat nu? Nou, daar zitten pasgeboren kinderen bij. Heel pril geestelijk leven die nog maar de eerste slokken van de melk gedronken hebben. Weten nog zo heel veel niet. Hebben veel meer vragen dan antwoorden. Misschien ligt alles wel overhoop van binnen. En toch horen ze bij die koning. En toch zal die koning instaan voor hun behoud. Want die koning heeft juist veel zorg voor de kleine, voor de nieuwgeboren kinderen. Misschien staan er ook wel mensen tussen, ook vanavond in de Alexanderpolder, die de koning kennen. Die uit hun eigen leven weten hoe die koning verloste. Door de nood heen. Hoe hij verloste uit de zonde. Hoe hij verloste uit de macht van de boze. Hoe de koning de eerste was en steeds weer de eerste is. En die ook na Pasen mogen zien op die koning die alles kan en die alles doet. Die daar in geloof op hem mogen zien en met hem mogen meebidden. Maar bij dat volk van koning Jezus horen ook mensen die zo overweldigd zijn door de strijd en door de dreiging, dat ze alleen maar bang zijn om te komen, om te verliezen. De koning uit het oog verloren. Overal onmogelijkheden, overal duisternis. En toch zal de koning hen niet uit het oog verliezen. En daar staat de koning met zijn volk. Hoort u ook bij dat volk? Dat is wel een wonder, want al de onderdanen van die koning, die komen uit het vijandelijke kamp. Die zijn geboren als zijn vijand. Ze zagen deze koning niet, ze hoefden deze koning niet en ze wilden al helemaal niet naar deze koning luisteren. Zo is het bij ons mensen, laten we maar eerlijk zijn vanavond. Doen wat goed is in je eigen ogen, dat ligt ons wel. Als het maar gaat zoals ik het wil en als ik maar de dingen kan doen die ik leuk vind en ik bepaal zelf wel of iets goed is of niet goed. Ik bepaal zelf wel hoe ik mijn leven invul en inkleur. En die vijandschap, die kan zich op heel veel verschillende manieren uiten. Dat kan je doen zoals wij dat zeggen in de wereld. Alles proberen, overal aan meedoen, feesten, uitgaan, drinken, genieten. Het is vijandschap tegen de koning. Het is het verwerpen van hem. Maar het kan net zo goed kerkelijk, keurige vorm. Net uiterlijk, betrokken, ernstig, maar het nooit van deze koning te hebben verloren. Nooit op je knieën gekomen, verbroken en verslagen. O God, wees mij de zondaar genadig. Nooit last gekregen van je vijandschap. Nooit er last van gekregen dat je Christus aan de kant hebt geschoven en zonder hem hebt geleefd. Onze grootste vijandschap is dat we die koning niet willen erkennen als de koning van ons leven. Dat we zelf overeind blijven, dat we zelf bepalen en dat we onszelf nog rechtvaardigen ook. En deze koning, wonder van genade, die haalt zijn vijanden uit het vijandelijke kamp. En Poetin probeert dat met het Oekraïense volk. Met bommen, met raketten, met geweld, met verdrukking. Hij wil ze dwingen om hem te erkennen. Maar zo doet deze koning dat niet. Deze koning is wijs. En deze koning is zacht. En hij is genadig. Hij doet het door zijn woord. Door de prediking van het evangelie. Een woord uit de Bijbel wat je leest, wat door de werking van zijn Heilige Geest zo je gesloten hart in komt. En daar dat harde gaat verzachten. Die grote mond, die gaat dicht. Iemand die alles weet, weet het niet meer. En gaat bidden, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Hij maakt in een hart wat zo vol zit met deze tijd, met alles van het hier en nu, maakt hij het leeg. Maakt hij ruimte. Zodat je gaat roepen, Heer, ik ben zo goddeloos. Heer, ik ben zonder deze koning. Ontfermt u zich over mij. Wees mij de zondaar genadig. Deze koning laat zichzelf preken door zijn dienaren. Hij laat zichzelf uitschilderen, zodat armen van geest zijn rijkdom gaan zien. En tot hem gaan roepen, tot hem mogen vluchten, hun zaligheid in hem gaan zoeken. Dan krijgt de koning waarde in je leven. Mag ik dat aan u vragen? Is dat bij u al gebeurd? Dat de koning nodig werd. Ik vraag niet of het allemaal zeker is en ik vraag ook niet of u dat allemaal zeker durft te zeggen dat het uw bezit is, maar wie is de koning nu voor u? Gaat je hart naar hem uit. Bent in hem aan het zoeken. Dat is nou het kenmerk van alle geestelijk leven. Want waar de leven komt, dan gaat het naar de koning toe. Dat gaat tot de koning roepen. Dat gaat het in de koning zoeken. Dat gaat het van de koning verwachten. En dat leven dat gaat buigen voor de Heere. Dat gaat vragen naar zijn wil. Dat gaat luisteren naar zijn stem. Dat zoekt te gaan in zijn wegen. Daar staat de koning met zijn volk bij het altaar. Staat u erbij? Ben jij zo'n onderdaan? Als dat niet zo is, dan ben je zijn vijand. Dan ben je zijn tegenstander. En dat leert een andere psalm, dat gaat mis. Want de vijanden van deze koning, die zal hij één keer, als ze niet willen buigen, verbrijzelen met zijn roede, met zijn staf. Nu is hij de genadige koning. Nu is er alle plaats om te buigen aan zijn voeten en tot hem te roepen en alles aan hem te vragen wat je mist. En deze koning is genadig. En deze koning ontvangt zondaren. Maar de deur van de genade gaat wel een keer dicht. En wat vreselijk als je dan niet wilde buigen. Wat vreselijk als je jezelf bleef rechtvaardigen. Dan zou je gedwongen je aan deze koning moeten onderwerpen. Maar doe dat toch vanavond. En als je niet weet hoe dat moet, vraag het aan hem dat hij het je leren zal. Deze koning staat bij het altaar. En dan komt er een zegenwens. Een zegenwens voor het volk. De Heere verhoren u in de dag der benauwdheid. De koning is kennelijk aan het bidden. Want hij is aan het roepen tot de Heere en het volk staat daaromheen, hoort het gebed van de koning en zegt, de Heere verhore u in de dag der benauwdheid. Zo staat het volk achter de koning, ondersteunt het volk het gebed van de koning, Het gebed van de koning en het gebed van het volk, dat wordt als het ware één en het stijgt op tot de Heere. En het volk bidt mee met de koning, met koning David in de dag van de benauwdheid, dat de Heere verhoren zal, letterlijk antwoord zal geven. Dat de Heere zal laten merken dat hij dit gebed aanvaard heeft en beantwoorden wil. En misschien dat er nu iemand denkt, ja, dat voor koning David zo geldt, dat begrijp ik. Maar moeten we dat nu voor koning Jezus zo bidden? De Heere verhoren u? Hij wordt toch altijd verhoord? En in de dag der benauwdheid? Hij is toch de strijd te boven? Hij zit toch in de hemel? Hij heeft zijn strijd toch gestreden? Nou, een paar dingen. Eerst over dat bidden om verhoring. Wat heeft de Heer Jezus aan zijn discipelen geleerd om te bidden? Eerst 3 keer uw. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. De Heer Jezus zelf leerde aan zijn discipelen als eerste om te bidden. Mee te bidden om de zaak van de Heere en van zijn koninkrijk. Dat is wel een les voor ons. We kunnen gaan bidden en dan heel snel beginnen over wat wij willen en wat wij nodig hebben en wat onze zorgen zijn. Maar mag u ook wel eens zo bidden dat het eerst gaat om de koning. Wat de koning nodig heeft. Wat de koning wil. Dat het met het koninkrijk van de koning goed gaat. En al wat het tweede stuk betreft, de dag der benauwdheid. Dan moeten we 1 ding heel goed begrijpen. De koning en zijn volk, dat is 1. Dat is 1 geheel. Waarom is de kerk hier op aarde in de strijd? Dat is vanwege het feit dat de wereld Christus haat. Ze hebben mij gehaat, zei de Heer Jezus, ze zullen ook u haten. En alle die godzalig willen leven, die zullen vervolgd worden. Als je de Heere vreest, en dat is goed om de Heere te vrezen, reken erop, je komt in de strijd. Dat kan niet anders, dat gaat samen. Een christendom zonder strijd is een schijnchristendom. Dat is bedrog, dat is nep, dat is vals. Bestaat niet. Want alles wat van de Heere is, dat wordt aangevallen. Door de vijand met 3 hoofden, zegt de catechismus. En als het genadewerk van de Heer in je hart is, dan zul je die strijd ook leren. En dan is het vaak zo, als de Heer net in je leven komt, dat hij eerst heel zachtjes, heel voorzichtig met mensen gaat handelen. Maar als hij zijn kinderen gaat oefenen, dan brengt hij ze in de strijd. De strijd van de zonde die weer machtiger wordt. De aanvallen van de Satan die zo gemeen zijn. De verleidingen van de wereld. De oude mens die nog zo sterk is. De kerk is in de strijd beneden, omdat het de strijd van Christus is. Want de koning en de kerk zijn 1. Maar het geldt ook andersom. De strijd van de kerk hier beneden is ook de strijd van Christus. Want aan de ene kant zeggen wij, hij heeft overwonnen. Dat heeft hij zelf gezegd tegen zijn jongeren, ik heb de wereld overwonnen. En we kunnen zeggen dat hij de kop van de slang vermorzeld heeft. Hij heeft de dood overwonnen. Maar dacht u dat die zaligmaker onbewogen vanuit de hemel kijkt hoe zijn kinderen worstelen hier op aarde? Dat die medelijdende de hoge priester dat zonder gevoel aanziet. Zolang zijn kerk in de strijd is, is de koning ook in de strijd. En als zijn kerk in de benauwdheid is, is de koning ook met hen in de benauwdheid. En hij bidt voor hen. 24 uur per dag. 7 dagen in de week. En wat krijgt de tekst uit Psalm 20 dan een diepte? De Heere verhoren u. Dan hoef ik het zelf al niet meer goed te zeggen en niet meer mooi te zeggen. Dan mag ik achter de koning aanbidden. Heere, verhoor toch deze koning. Want als de koning verhoord wordt, dan gaat alles goed. Dan gaat het goed met de wereld. Dan gaat het goed met de kerk. Dan gaat het ook goed met mij. De Heere verhoren u in de dag der benauwdheid. De naam van de God Jacobs zette u in een hoog vertrek. Vroeger kinderen, toen er nog geen vliegtuigen waren en toen er nog geen raketten waren, werden plaatsen van veiligheid gebouwd op een heuvel. Het liefst een heuvel met maar één toegangsweg. Daar maakten ze een fort of een sterke toren. En nou bidt het volk dat de Heere koning David in zo'n hoog vertrek plaatst, in zo'n plaats van veiligheid. Want als de koning leeft, dan gaat het goed met het volk. Als de Heere de koning beveiligt, dan is het volk ook veilig. Want de koning en zijn volk zijn één. En als we dan gaan naar koning Jezus. De Heere zette u in een hoog vertrek. Hoe is dat vervuld? Toen de Vader zijn hand uitstrekte op de paasmorgen en zijn zoon uit het graf opvoerde. Uit die nare plaats van de dood. En in het land der levenden liet terugkeren. Wat heeft die vaderhand hem opgeheven en verhoogd en aan de rechterhand een plaats gegeven boven alle naam. En volk van deze koning, u die hem zoekt, u die hem lief heeft. De koning zit in een hoog vertrek. Daar kan niemand meer bij. Dat kan de Satan niet meer kapot maken. Het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus is niet meer te stelen of uit te wissen. Daar kunnen de wereldleiders niet bij. Daar kan de dood niet meer bij. De koning is in een hoog vertrek. En hij heeft het gezegd tegen zijn jongeren. Ik ga heen om u plaats te bereiden. In dat hoge vertrek. En als ik uw plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat ook gij zijn moogt waar ik ben. Zeker, Gods kinderen zijn in de strijd. En die kan hoog oplopen. En dat kan benauwd zijn. En dat kan zwaar zijn. Maar hun bloed, hun tranen en hun lijden zijn dierbaar in zijn oog. En hij is bezig de zijnen te leiden naar dat eeuwige hoge vertrek, om voor altijd bij de koning te zijn. Hij zende uw hulp uit het heiligdom en ondersteunde u uit Sion. Daar bidt het volk voor de koning dat vanuit het heiligdom, de plaats waar de Heere woont, dat hij daar verlossing zal geven. Dat hij hulp zal geven in zijn wijsheid en in zijn macht. En als je zo de Bijbelse geschiedenis gaat doorlezen, dan zie je altijd weer dat de Heere bracht in de nood, in de totale onmogelijkheid. En dat op het alleronverwachtst de Heere uitkomst gaf. Denk maar aan de Rode Zee. Het volk kon niet meer vooruit, kon niet meer achteruit, kon niet meer opzij. Maar toen zond de Heere hulp vanuit zijn wolk- en vuurkolom. Hij plaatste zich tussen het volk en de vijand. De vijand in het donker, Israël in het licht. En ze werden verlost. En lees zo je Bijbel. Keer op keer verloste de Heere door zijn hand, door zijn macht, door zijn wijsheid. De natuur hielp mee. De vijanden hielpen mee. Alle dingen moesten medewerken ten goede. Maar de Heere verloste. En zoals hij dat deed in de tijd van de Bijbel, zo doet hij dat nog. En hier bidt dat volk mee met hun koning. Dat die koning door Gods hand regeren zal. Verlossen zal. Bidden voor de koning is bidden voor jezelf. Bidden voor de gemeente. Bidden voor de wereld. Bidden voor de koning is het gebed dat het welbehagen des Heren door zijn hand gelukkiglijk voorspoedig zal voortgaan. Bidden dat de Heere hulp zendt, is bidden om behoud voor je ziel. Bidden om het breken van de macht van de boze. Bidden om het verminderen van de verleiding van de zonde. Dat is de eerste zegenwens voor de koning. Ondersteuning in zijn strijd. Onze tweede gedachte, aanvaarding van zijn offer. Maar we gaan eerst met elkaar zingen. Wat we zojuist hebben overdacht uit Psalm 20, het tweede vers. Wat we zo dadelijk gaan overdenken, moet ik zeggen. Hij wil uw offerspijs gedenken. Hemelvlam verteer, wat ge op het brandaltaar zult schenken. Tot z'n allerhoogste eer. Psalm 20, vers 2. We staan vanavond stil bij zegenwens voor de koning. We hoorden de eerste zegenwens, ondersteuning in zijn strijd. Nu de tweede, aanvaarding van zijn offer. Want wat moet je doen voordat je de strijd ingaat? Misschien moet je je manschappen gaan tellen. Kijken of je wel zo voldoende soldaten hebt. Alle wapens nazien of ze in goede conditie zijn. Misschien nog wat trainen en wat oefenen, zodat iedereen paraat staat. Koning David heeft een andere zorg. Voordat hij de strijd intrekt, moet hij weten dat het goed is tussen de Heere en zijn hart. Voordat hij naar de vijand gaat, moet hij weten dat hij leeft in de gunst van de Heere. In oud-testamentisch had David dat heel goed begrepen. Dat geen vanzelfsprekendheid is. Dat onze zonden altijd weer een scheiding maken. Altijd weer God vertonen. Altijd weer maken dat David en God tegenover elkaar staan. En David had ook heel goed begrepen dat het niet goed kwam omdat hij zoveel psalmen zong. En dat het niet goed kwam omdat hij in zijn jonge jaren al de Heere gediend had. Maar dat er maar één ding is wat de Heere aanvaarden kan. En dat is een offer. En daarvoor gaat het volk bidden. Hij gedenke al uw spijsoffers en maken uw brandoffer tot as. Sela. Uw spijsoffers. De spijsoffers waren gemaakt van fijn meel. Van de tarwe die de Heere eerst op het land had laten groeien. Als je een spijsoffer bracht, dan mocht je de Heere iets teruggeven van wat hij zelf eerder had geschonken. Het was een offer van liefde en van gehoorzaamheid. En nou wenst het volk voor de koning: de Heere gedenke uw spijsoffers. De Heere zie dat u die spijsoffers brengt. De Heere ziet dat het uw verlangen is om hem te dienen en te vrezen. En hij maakt uw brandoffer tot as. Kinderen, het is wel gebeurd bij de inwijding van de tabernakel dat de Heere het offer zelf aanstak met vuur uit de hemel. En dat het brandoffer, want hij gaat het om, helemaal verbrand werd. Het wordt tot as gemaakt. En dat wil Psalm 20 daarmee ook zeggen. De berijming heeft dat heel goed begrepen. De hemelvlam verteert wat God het brandaltaar mocht schenken. En dan wenst het volk de koning toe dat de Heere vuur uit de hemel zal zenden om zo te laten merken dat hij een welbehagen heeft in het brandoffer. Dat hij alleen om het offer in gunst aan David wil denken. Dat hij om het offer mee wil gaan de strijd in. Dat hij om het offer koning David lief heeft. Hij gedenke al uw spijsoffers en maak uw brandoffer tot as. Gemeente, dan gaan we gauw naar het Nieuwe Testament. Want heeft u dat ook nou geleerd? Dat u een offer nodig heeft? Is dat nou een thema in uw gedachten, in uw gebeden? Want dat is het toch wat de Heilige Geest laat zien als hij met zijn licht in ons hart gaat schijnen. Dat er zo'n kloof is. Zo'n afstand tussen de Heer en ons hart. Dat we zo ver bij hem verwijderd zijn. Dat er zoveel schuld is die ertussen staat. Zoveel onreinheid. Zoveel misdrijven. Zoveel zonde. Gemeente, alleen als je dat leert, dan ga je het offer begrijpen. Dan ga je het offer nodig krijgen. En daarom is het eerste werk van Gods geest om dat aan te wijzen, om dat te leren. En als je dat gaat zien, wie je bent voor God. Wie je bent in zijn licht, wie je bent in zijn heiligheid. En dan hou je zelf geen offer meer over. Want als je een net kerkmens bent, dan meen je dat je nog wel wat dingen hebt voor de Heere. Omdat je belijdenis deed. Omdat je aan het heilig avondmaal deelneemt. Omdat je zoveel binnen de gemeente mag doen. Dan menen we dat we toch nog net een stukje dichter bij de Heere staan dan de wereldse mensen die nooit naar de kerk gaan. Dan menen we dat het toch nog wel een beetje goed is omdat we een paar mooie bijbelteksten hebben die ons geraakt hebben. Omdat er wat streepjes in onze Bijbel staan. Omdat we wel eens gehuild hebben van ontroering. Maar dat zijn geen offers. Dat zijn geen offers die de Heere kunnen behagen. U kent toch dat welbekende lied. Zie, ik breng tot mijn behoud. U geen wierook meer of goud. Mijn moeder kom ik, arm en naakt. Tot de God die zalig maakt. En verderop in dat lied. Niet de offers die ik breng. Niet de tranen die ik pleng. Of schoon ik ganse nachten ween. Al zou je de hele nacht huilen. Kunnen redden. Gij alleen. Weet je waar de Heer nou op aanwerkt? Want dat zien we ook hier in Psalm 20. Dat je dat offer niet meer missen kunt. Dat je het offer van de Heer Jezus niet meer kunt missen. Dat je niets hebt in jezelf om tot de Heere te naderen. Geen grond en geen vrijmoedigheid dan alleen in wat de Heere Jezus deed. En als je zo dit vers gaat lezen, dan wordt het zo rijk. Hij gedenken. Mijn spijsoffers, nee, uw spijsoffers. Want heb ik ooit de Heere lief gehad zoals Hij het waard is? Heb ik Hem ooit gehoorzaamd? Heb ik Hem ooit bedoeld? Nee, het is toch zo dat onze beste werken onvolkomen zijn en met zonde bevlekt. Laat staan onze slechtste. Maar dan de Heere Jezus. Elke dag van zijn leven was een offer. Elke dag van zijn kinderleven. Op kinderlijke wijze heeft hij God lief gehad boven alles. Heeft hij de geboden van zijn vader niet zomaar als een paar regels gehouden, maar lief gehad en vervuld. Wat was hij gehoorzaam. Wat was hij eerbiedig. Wat was hij vriendelijk voor zijn leeftijdsgenoten. Als puberjongen, elke dag een spijsoffer gebracht, door de wereld heen gelopen die vroeger heus niet beter was. En geen enkele keer in de verleiding gekomen om te zondigen. Geen enkele keer onreine gedachten gehad. Nooit een sneer uitgedeeld. Geen dag zijn vader vergeten. Maar iedere dag brandde het spijsoffer van zijn liefde. En het duidelijkst komt dit naar voren in de tijd van zijn openbare optreden. Mijn liefde en ijver brandt. Ik draag uw heilige wet die gij de sterveling zet in het binnenst ingewand. Zie hem de tempel reinigen. Zie hem vol ontferming omzien naar zijn naaste. Hoor hem het woord van zijn vader spreken. Hoor hem scherp antwoorden aan de huichelaars. Zie zijn hele leven, waarvan hij kon zeggen aan het eind, wie van u overtuigt mij van zonde? Al de dagen van zijn leven heeft hij een offer gebracht. Geen dagje overgeslagen. Niet als hij koorts had, niet als hij moe was, niet als mensen hem hadden dwars gezeten. Nooit. In alle omstandigheden, al de dagen, een offer gebracht. Heeft u dat nou lief gekregen? Die gehoorzaamheid van Jezus. Die liefde van Jezus. Als je nou dik in het rood staat, geestelijk gezien. Als je een eerover van God bent, een zelfbedoeler. Als er nou geen dag is waarvan je moet zeggen, Heere, nou was het volmaakt. Maar iedere avond weer als je eerlijk bent. Ook vandaag weer gestruikeld. Maar als je dan vanuit het woord mag zien op Jezus' spijsoffer. Wat wordt het dan rijk om mee te bidden. Hij gedenken uw spijsoffers, Heere Jezus. Dan hoef je niets te hebben om te kunnen bidden. Dan hoef je niets mee te brengen. Maar dan mag je naderen tot de genadetroon. Met enkel de gehoorzaamheid van Christus. Kijkt u niet naar mijn leven, maar zie op uw zoon, op wat hij deed. Zie daar de vervulling van uw geboden, de verhoging van uw eer. Zie het vuur van de liefde in zijn hart branden. Zie zijn volkomen werk. Dan mag je mee gaan bidden met Christus. Dan mag je gaan bidden op grond van zijn offer. Een spijsoffer, maar ook zijn brandoffer. Dat einde van zijn leven. Toen hij als een lam ter slachting werd geleid. Toen hij de dood in moest. De dood die ik verdien. De dood die ik mij waard gemaakt heb. Door mijn vijandschap. Door mijn ongeloof. Door mijn overtredingen. Omdat het vonnis op mijn leven ligt, de ziel die zondigt, die zal sterven. Maar toen heeft Christus gezegd, indien gij mij zoekt, zo laat deze heen gaan. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. En toen heeft hij als het lam Gods zich laten binden. Toen heeft hij gezwegen. Toen hem oneer werd aangedaan. Toen is hij zwijgend gehangen aan het vloekhout der schande. Toen heeft hij niet een dier, maar zichzelf opgeofferd op het altaar van Gods rechtvaardigheid. En daarop Golgotha werd de hemel voor hem gesloten. Daarop Golgotha werd de volle toren van God over de zonde over hem uitgegoten. Daarop Golgotha is hij verteerd in het vuur van Gods heiligheid. Daarop Golgotha is hij ondergegaan in de golven van Gods toren. Maar zijn offer was voor God tot een welriekende reuk. Zijn offer was voor de Vader tot een volkomen verzoening. Zijn offer was voldoende om de schuld van zijn volk uit Gods boek te delgen. Zijn offer was volkomen om de meest zwarte zondaar te zaligen. En gemeente, ik hoop dat u me begrijpt. Dat u een beetje mee mag breken. Maar wat is het een wonder als je met een bezoedeld leven, als je met een verloren bestaan in de schriften dat offer mag zien. Het volkomen middelaarswerk van Jezus. Zijn zoen en kruisverdiensten. Zijn uitroep, het is volbracht. Dan wil je met Psalm 20 mee zingen. Hij maakt uw brandoffer tot as. Dan kom je als een berooide. Dan kom je als een beladen. Dan kom je als een vermoeide. En dan kom je als een belaste. Maar dan is Christus alles. Dan mag je gaan meezingen. Maar ons weerspannig overtreden. Verzoend en zuivert gij. En dan zijn er veel dingen op deze wereld die een keer op zijn. Maar de kracht en de diepte. En de genade en de liefde. In het offer van Christus zijn nou nooit op. Dan mag je iedere dag komen. Tot de fontein die daarin geopend is. Dan mag je iedere dag komen bij het altaar om met de koning mee te bidden. Op grond van zijn offer. Laat dan al je eigen offers achter. En kom met lege handen. Kom maar vanavond voor het eerst. Ook al ben je nog zo hard. Want wie anders kan je hart verzachten? Kom dan vanavond met het eelt op je ziel, want wie anders zou je hart kunnen vertederen. Kom dan vanavond met die ongebroken zonde, want het enige wat de zonde breken kan, is het middelaarsbloed van Jezus. Kom dan vanavond met dat hardnekkige hart wat maar niet buigen wil, en vraag dat zijn machtswoord u buigen leren zal. Kom dan met alles wat in de weg staat. Tot die zaligmaker die alles doet. Die hij nog nooit een heeft weggestuurd. Omdat hij te onrein was. Omdat hij een hopeloos geval was. Omdat hij over de grens is gegaan. Kom dan. Niet omdat u het waard bent. Maar omdat hij het zo waard is. Om de eer te ontvangen. Kom dan. Niet omdat u iets kunt. Maar omdat u niets kunt. En omdat hij alles kan. En alle macht heeft in hemel en op aarde. Kom dan, niet omdat u iets heeft waarom u tot hem zou kunnen gaan, maar omdat u niets heeft en omdat hij alles is en alles wegschenkt aan armen uit genade. Gemeente, het is zo goed om het van deze koning te verliezen. Kom, kniel toch mee en roep met die mensen uit de schrift, Jezus, gij zonen Davids, ontfermt u zich over mij. Wat zou je nou toch op deze koning tegen hebben? Wat denk je jonge mensen toch in de wereld te vinden? Deze wereld gaat voorbij. Als je ogen open doet, dan zie je het. Alles staat op instorten. Alles gaat naar het einde toe. Waarom zou u onbekeerd doorleven onder de bediening van de verzoening? Onder het evangelie van vrije genade? U hoeft geen bijzondere dingen te doen. U hoeft niet een bepaalde stand te bereiken. Maar val toch aan zijn voeten. Als een arme en roep tot deze koning die zich ontfermt over nooddruftigen en over ellendigen en over zondaren. Deze koning is wijs, is mild, is zacht. En wat u ook bezwaart, ga naar die genadetroon met dit gebed op uw lippen. Hij gedenke al uw spijsoffers en maken uw brandoffer tot as. Heer, ik durf het eigenlijk niet te vragen. Na zoveel kwaad, na zoveel verzet, na zoveel wat u vertonen moet. Maar Heer, ik vraag het u alleen om Jezus wil. Ik vraag het u alleen om zijn offer. Kom, dit woord laat de Heer u verkondigen. Met als grote doel dat u uw verzet opgeeft. Dat u uw hoogmoed neerlegt. Dat u de zonde verlaat. En dat u uw reinigmaking en zaligheid buiten uzelf in Christus zoekt. Want in hem is alles. Dan tot slot nog ons derde punt. De derde zegenwens. Vervulling van zijn verlangen. Hij geeft u naar uw hart en vervullen al uw raad. Dat is wel wat om dat te bidden voor deze koning. Moet u zich eens voorstellen dat vandaag de Ayatollahs in Iran krijgen wat er in hun hart is. Moet u zich eens voorstellen wat er zou gebeuren als Poetins raad vervuld werd. Moet je er niet aan denken. Maar nou wat dichterbij. Wat zou er nu gebeuren als de Heere u en jou ging geven wat er in je hart was? Als onze plannen, begeerten, fantasieën zouden worden omgezet in daden? Wat is het een genade van de Heere dat hij in zijn goedheid nog een rem zet op onze boosheid? Want als we allemaal zouden gaan uitleven wat er hier leeft, dan zou het hier op aarde een hel worden. En je komt als dominee dingen tegen in het pastoraat die heel erg zijn. En dan moet ik altijd weer bedenken, datzelfde kwaad zit hier. Want wij zijn allemaal Adamskinderen. En als de Heer niet verhoedt, dan komt eruit wat erin zit. Het is een gevaarlijk gebed, dit. Hij geeft u naar uw hart en vervullen al uw begeerten. Maar dan mocht het volk, geïnspireerd door de Heilige Geest, voor koning David bidden. Zeker, ook koning David had verkeerde begeerten. En toch was het een man naar Gods hart. En wat heeft hij ernaar verlangd om de Heere te dienen, om het volk van de Heere te verlossen? Wat heeft hij veel mogen betekenen en daarom heeft de Heilige Geest dit gebed op de lippen van Israël gelegd. Hij geeft u naar uw hart en vervullen al uw raad. En als we dan de lijnen doortrekken naar koning Jezus. Dan is het veiliger om te bidden dat zijn begeerten vervuld worden dan dat mijn begeerten vervuld worden. Want ik heb niet alleen kwade begeerten, maar ik zou ook allemaal dingen verlangen die niet goed voor me zijn. Die wel voor de tijd voorspoed zouden geven, maar schadelijk zouden zijn voor mijn ziel. En wat is het goed om te bidden, de Heere geef u naar uw hart. En vervullen al uw raad. Wat gebeurt er dan? Drie dingen. Daar gaan we mee eindigen. Wat is er nou in het hart van Jezus, als je de schrift zo doorkijkt? Als eerste dit. Wat heeft hij gewild dat op deze verloren wereld Vader de eer weer kreeg? Dat Gods naam alle lof, eer en aanbidding wordt toegebracht. En als de Heer in je leven werkt, dan krijg je dat toch ook lief, Gods eer? Dat wordt dan toch ook je verlangen, met alle gebrek? Dan is het toch je uitzien dat de Heere zich verheerlijken zal in je leven, in je gezin, in de gemeente, in de maatschappij, in de wereld. En als je nu bidt, de Heere geef u naar uw hart, zo met Christus mee mag bidden, dan bid je eigenlijk uw koninkrijk komen en uw wil geschieden. Wat is er nog meer in het hart van Jezus? Waarom is hij naar de aarde gekomen? De zaligheid van zondaren. De Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. En als je dan bidt, de Heere geef u naar uw hart, dan bid je dat hij met dat werk door zal gaan. Dat hij nieuwelingen zal toebrengen in de gemeente. Dat je nageslacht wordt bekeerd. Dat Gods kinderen thuis worden gebracht. Zeker waar genade is, daar komt gunning. En anderzijds, zei dominee Meinders een keer tegen me, ik zal niet tegen je zeggen dat ik het je gun, want vandaag gun ik het je en morgen ben ik je alweer vergeten. Daarom beveel ik je liever aan de Heer aan. En daarom, Christus, vergeet dit nooit. Hij gaat door met het volmaken van zijn rijk. En als je bidt, de Heere, geef u naar uw hart, dan zal zijn rijk zijn voortgang hebben, dan gaat het goed. En het derde, wat is er in het hart van Jezus? De eer van zijn Vader, de zaligheid van zondaren. Maar dan in het derde ook de volmaking van zijn rijk. Want deze aarde piept en kraakt. Het ganse schepsel zucht en is in barensnood. En het klimaat verandert. En bloedvergieten neemt toe. En het lijden is veel. En de zonde groeit hand over hand. Maar wat is er nu in het hart van de koning? Het hart van de koning gaat naar de vervulling. Naar die laatste dag waar de hemel zal openbreken. Waar een wolk zal verdwijnen en de grote witte troon zal staan. En dan zal hij als de grote koning deze aarde gaan reinigen. Door het vuur heen zal de aarde gelouterd worden en zal hij een nieuwe hemel en een nieuwe aarde gaan scheppen. In de volle pracht en glorie zal het opnieuw goed uit Gods hand voortkomen. En er zal geen zonde meer zijn. Er zal geen enkele zonde meer gedaan worden. Alle zondige dingen zullen dan weg zijn. Zou je het daaruit kunnen houden? Zou dat uw vreugde zijn? Alleen met de Heere, alleen met de heilige dingen. Weet u wat er ook niet meer is? Onbekeerde mensen. Want de goddelozen zullen van de aarde verdaan worden. Al degenen die deze preek hoorden en niet bogen. Al degenen die onder het woord zaten en deze koning niet lief hadden. Die zullen allemaal worden weggedaan naar de buitenste duisternis. Waar wening is. En knersing der tanden. Maar dan zal er een godsrijk worden opgericht. Waar koning Jezus zal zitten. En tot in eeuwigheid zal regeren. Van het oosten en tot het westen. Van het noorden tot het zuiden. En alle bewoners van de aarde zullen de Heere loven, dienen en aanbidden. Tot in der eeuwigheid. Ze zullen hem verheerlijken in hun werk. Ze zullen voor hem leven op de aarde. En ze zullen ook samen, onderling, zo verbonden zijn in liefde. Veel sterker dan de sterkste bloed- en liefdesband op aarde. Daar zullen Gods kinderen elkaar allemaal kennen. Daar zullen ze elkaar lief hebben. Geen jaloersheid, geen hoogmoed. Alleen verbondenheid aan elkaar. En aan de koning. De gemeente, deze koning leeft. En hij is nog niet teruggekomen, omdat hij nog onderdanen nodig heeft. Hoort u daar al bij? En jullie kinderen? Er is vanavond plaats. In je kerk. In de kerk. In je slaapkamer. Om je knieën te buigen. Voor deze koning. Doe dat. Want deze koning leeft. En geeft leven. Amen. Gemeente, wij zingen tot slot uit Psalm 63, het zesde vers. Staan, maar 's konings hart zal zich verblijden in God die het gans heelal regeert. Psalm 63, vers 6. ontvang nu de zegen des Heren en ga daarna heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.